Dit is een podcast van NPO Radio 1 en KRO NCRV.
Waar komen we vandaan? Wie zijn we? Waar gaan we heen? En hoe doorstaan we de persoonlijke crisis die vroeg of laat opdoemt? In de serie Moedig Voorwaarts interviewt Frenk van der Linden zijn gasten over vallen, opstaan en geleerde levenslessen.
Een mens kan zich door God verlaten voelen. Een mens kan God ook verlaten. In een tijd van discussie over religieus fanatisme praat ik in Moedig Voorwaarts met twee vrouwen over het afscheid van hun geloof, de crisis die zij doorstonden en het gevecht dat zij moesten voeren om een nieuw leven op te bouwen. Beide waren nog niet eens volwassen toen zij moeder werden. Tara Boksman, 35, komt uit een gezin van Jehovah-getuigen. Zij is eigenaar van het online marketingbureau Miss Business en in Rotterdam genomineerd voor de titel Zakenvrouw van het jaar. Fatima El Mourabit, 44, groeide op in een islamitisch milieu. Zij werkt bij de FNV, de grootste vakbond in ons land. En ze is voorzitter van het nieuwe Vrijdenkersplatform. Ja, van harte welkom om te beginnen, Fatima.
Dank je wel voor de uitnodiging.
Ja, goed dat je er bent, Tara, jij ook. Ja. Als ik iets raadselachtigs vind en tegelijkertijd benijdenswaardigs aan vrouwen, dan is het wel jullie vermogen om leven te schenken. Om te baren. En ik neem jullie om te beginnen mee naar het moment dat jullie een kind op de wereld zetten. Tara, wat staat jou bij van jouw gemoedstoestand tijdens die bevalling op je 17e?
Ik denk vooral heel veel verbazing dat je in staat bent om op zo'n jonge leeftijd gewoon alles te geven wat je zou moeten geven om een kind op de wereld te zetten. En ja, ik voelde me vooral verrukt aan alle kanten. Ik heb ook zo vaak gezegd, als het kon, zou ik zo die hele bevalling nog 10 keer overdoen. Okay. Want het is pijnlijk, maar het is ook echt wel onwijs bijzonder. En onwijs fascinerend proces, hoe je in een paar uur tijd van, in mijn geval, jong pubermeisje, ineens binnen een paar uur transformeert tot moeder. Ja, ik zou het echt nog steeds over willen doen.
Ja, ja. En als het ging om degene die je daarbij had moeten steunen, wat waren je gevoelens daarover?
Ja, heel dubbel. Want als je natuurlijk op je 16e zwanger wordt en op je 17e een kind krijgt, dan zaten natuurlijk maar heel weinig mensen te juichen. En het zijn er maar weinig mensen heel erg blij. Dus het is aan de ene kant enorm die verrukking, dat moedergevoel, die liefde, het je kind aankijken en denken, ik kan jou echt letterlijk opvreten, want ik ben helemaal gek op je. En aan de andere kant een extreme vorm van eenzaamheid. Het niet kunnen delen van die positieve emoties. Je staat er wel echt heel erg alleen voor. En ik denk dat zit hem vooral heel erg in het feit dat je als jonge moeder gewoon heel veel positieve dingen ervaart aan je zwangerschap, maar ook aan je moederschap en die jaren waarin je voor het eerst moeder bent. Maar natuurlijk aan de andere kant heel veel mensen zijn die zeggen, ja, maar dit was natuurlijk niet de bedoeling.
En mensen, luisteraars voorop, zullen denken, er was toch een vader?
Ja, er zijn natuurlijk altijd vaders als je als jong meisje zwanger wordt. Maar ik denk dat daar ook een hele moeilijke factor zit.
Hoe was dat bij jou dan?
Nou, in mijn geval, ik had verkering, zoals je dat noemt, op je 16e. Het was geen stabiele relatie. Het was ook geen liefdevolle relatie in die zin. Het was gewoon kalverliefde. Ja. En in mijn geval wilde hij er totaal niet bij betrokken zijn. Dus heb ik echt alle boontjes alleen moeten doppen.
Zo. Ja. Zijn naam was Gert-Jan, hè? Mogen we dat zeggen?
Nou, het is een schuilnaam, dus je mag van mij heel vaak Gert-Jan zeggen.
Nou, je kan lachen, dat is natuurlijk al fantastisch om te horen. Dat je er zo bij zit hier in Moedig Voorwaarts. Fatima, wat herinner jij je van ja, hoe je daar lag, hoe je je voelde?
De bevalling zelf.
Jij was nog jonger, hè?
Ja, ik was 15 toen ik beviel van mijn oudste dochter. Bij mij is het heel anders gegaan dan bij jou. Want ja, ik kom uit een islamitisch gezin, islamitische opvoeding. En ik werd verliefd op mijn neef. En
waar was dat?
Nou, het begon een beetje in Nederland. We hadden weer contact. We hadden jarenlang geen contact met zijn ouders. En ja, als ik er zo naar terugkijk, is het een beetje een soort van waas. Of iets wat een ander heeft meegemaakt dan zelf. Hè, met de kennis die ik nu heb, denk ik van ja, jeetje, zo jong.
Want als ik me goed heb laten informeren, was je op vakantie in Marokko?
Ja, ik was op vakantie in Marokko. Mijn hand werd gevraagd bij mijn ouders. Mijn ouders wilden het niet, maar ik wilde het zelf wel. En doordat de familie van mijn ex, zeg maar, mijn toestemming hadden gevraagd en mijn leeftijd ook in de huwelijksakte hadden vervalst, kon ik trouwen. En mijn moeder er, die had zoiets van ja, ze is wel heel erg jong, maar ze was meer bang voor de schande dat ik dan uit verliefdheid misschien zou weglopen als we eenmaal weer terug zijn van vakantie in Nederland.
En wat gaf jou in om op je 13e te zeggen in Marokko tijdens een vakantie, ik wil wel trouwen?
Ja, dat is zo lastig uit te leggen, want er zit veel meer achter en het is heel, heel diep. Wat ik op dat moment nog niet besefte, dat kwam pas jaren later. Het was toch wel een soort van vlucht in een huwelijk. Maar daar wil ik niet te veel over uitweiden op dit moment. Maar op een gegeven moment trouwde ik en mijn vader moest gaan werken. En is toen naar Nederland gegaan zonder mij en mijn moeder. Dus ik wachtte een half jaar op mijn vader, want hij had per ongeluk de paspoorten mee. En uit traditie van die familie waar ik mee getrouwd was, moest je eerst 40 dagen wachten voordat je de deur uit mocht.
En je zit op dat moment in Marokko.
Ja, en ik was toen in Tanger. Ja. Dus nou, de man waar ik mee getrouwd was en zijn ouders, die gingen ook naar Nederland op een gegeven moment. En na een half jaar kwam mijn vader mij en mijn moeder ophalen. En toen ja, ging ik in Den Haag wonen bij een, toenertijd mijn man. Ik werd op een gegeven moment op mijn 14e zwanger. Dus ik ging ook naar een vroedvrouw. Ik ging ook bloed prikken in het ziekenhuis, want ik had bloedarmoede. Ik had ook een gesprek met een iemand die gespecialiseerd was in bloed. Dus ze zagen ook, omdat ik bloedarmoede had, chronische bloedarmoede. Dus ze zagen dat het een minderjarige kind die daar kwam met een meerderjarige man. Mijn ex was in die tijd 21.
Ja, dat was maar liefst 7 jaar verschil.
Ja, ja, maar er is nooit aan de bel getrokken. Er was zelfs een Nederlandse maatschappelijk werkster die over de vloer kwam om een brief die zij had geschreven door mij te laten ondertekenen dat ik thuis moest blijven om mijn schoonmoeder te helpen. Want ik viel nog onder de leerplichtambtenarij, dacht ik. Ja. Hè, want ik dacht van nou, ik ga weer naar school. Want ik wilde ook heel graag naar school. Het was niet zozeer dat ik niet naar school wilde. Maar toen ik dat ging bevragen van ja, maar dat was afgesproken voordat ik ten huwelijk werd gevraagd, want ik zou nog naar school gaan. Toen werd er gezegd, nee, dat hebben we alleen maar zo gezegd, maar het betekent niet dat we dat nakomen.
Ongelofelijke start van jullie leven als puber, als adolescent. Tara, in hoeverre was God er toen, op dat moment? Het geloof?
Ja, God was er bij ons altijd. Mijn ouders zijn echt heel erg overtuigd dat de religie van Jehovah's getuigen echt de waarheid is. En dat gaat bij ons ook echt in de familie generaties verder. En bij ons draaide alles om religie, alles om de Bijbel. Ik weet niet hoeveel jullie weten van de religies van Jehovah's getuigen, maar Jehovah's getuigen hebben echt op elk facet, nu in het moderne leven, hebben ze gewoon richtlijnen aan de hand van bijbelteksten die gewoon bepalen, dit is gewoon hoe je je leven zou moeten leiden.
Dus wil
je
een goed voorbeeld waarvan je zegt, ja, dat realiseer je niet, maar dat is zo bij Jehovah's getuigen.
Ja, gaat echt heel ver. Ik denk een heel simpel geval is al bloedtransfusie. Die weigeren Jehovah's getuigen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan bepaalde feestdagen die nu in deze tijd worden gezien als christelijke feestdagen. Paar die, als je de Bijbel erop naslaat, helemaal niet zo christelijk zijn en niet helemaal niet passen in de manier waarop God wil dat bepaalde mensen of bepaalde momenten worden vereerd. Maar het is met alles. Je wordt als kind echt heel erg gedrild in je mag niet liegen, je moet altijd luisteren, je moet gehoorzaam zijn, je moet helpen in huis.
En je moet ook mee met aanbellen bij andere mensen die bekeerd zouden kunnen worden.
Ja, echt. En dat heb ik zoveel. Ik was er wel goed in trouwens. Hoe ouder ik werd, hoe beter ik daar ook in werd. Ik denk dat daardoor nu ook gewoon een hele goede zakenvrouw ben. Ja, zeker weten. Ja, dat weet je. En ik denk, wat ik me vooral gewoon altijd van herinner is, drie keer in de week naar de kerk. Jehovah's getuigen hebben heel veel literatuur die ze gebruiken. Dat moest je ook altijd voorbereiden. Dus we waren ook altijd thuis heel veel uren kwijt aan het bestuderen van die lectuur. En altijd bidden voor het eten, altijd bidden voor het slapen gaan.
Hoe
altijd.
Rijden je ouders dat nou met, als ik het boek lees, hè, wat je erover hebt geschreven, met ruzie maken, met jou slaan enzovoort. Hoe passen die twee werelden dan bij elkaar?
Ja, niet. Weet je, en ik denk ook, wat ik ook altijd heel erg helder wil hebben, dat mijn ouders op een vrij liefdeloze, hardvorstige manier met hun kinderen omgingen, is natuurlijk niet per se representatief voor alle andere Jehovah's getuigen. Ja. Maar mijn ouders hadden gewoon een heel ongelukkig huwelijk. En ik denk, juist wel eens het enige wat ze 21 jaar lang bij elkaar gehouden heeft, is die Bijbel. Waar natuurlijk ook heel veel goede adviezen in staan over hoe je je in je huwelijk zou moeten gedragen. Wat je ervoor nodig hebt om een sterk huwelijk op te bouwen. En dat God er altijd in de derde partij in is.
Je hebt geen totaal zwart beeld ervan, met andere woorden.
Nee, zeker niet. Nee.
En werd je frequent geslagen? Gebeurde dat wel eens? Hoe moet ik dat zien?
Dat vind ik ook echt heel lastig onderwerp om over te praten. Maar het is, ik denk, ja, als ik terugdenk aan ons gezin, we waren een heel onrustig, gespannen gezin. En die spanning uitte zich, vooral bij mijn moeder, altijd in heel snel overreageren. Dus snel een tik uitdelen, snel schreeuwen. Het enige wat ik me vooral weet, als ik aan mijn jeugd terugdenk, is het op het moment dat de zomervakantie aanbrak en iedereen zei, woehoe, 6 weken vakantie, dacht ik, oh mijn god, 6 weken thuis. Ja, dat vond ik echt verschrikkelijk.
Je trekt je eigen grens. Als ik een vraag stel en je denkt, helemaal dat okay. doet te veel pijn of zo, dan hoor ik dat. En,
dan zeg ik gewoon, ik ga hier niet op antwoorden.
Geen commentaar.
Ja, precies.
Fatima, hoe streng of niet streng was het islamitisch geloof bij jou thuis?
Als kind, toen ik opgroeide, was het meer een soort van gezelligheid in de Ramadan met heerlijke koekjes, tafelvol, heerlijke eten, met suikerfeesten, een nieuwe garderobe, nieuwe schoenen, nieuwe kleding, geld om iets te kopen, speelgoed, noem maar op. En het offerfeest was dan ook heel gezellig met allemaal familieleden. Dus ja, als jong kind was dat wel. Wel heel warm, zeg maar, feestelijk. Maar ik weet wel dat ik als kind altijd mijn moeder heel veel vragen stelde. Ze werd echt helemaal gek van mij. Bijvoorbeeld dat ik vroeg van, waarom gaan wij naar het paradijs en waarom gaan mijn klasgenoten naar de hel? Omdat ze, mensen die niet geloven, die gaan naar de hel. En
zo simpel, zo helder was dat.
Ja, ik was 7 of zo toen ik dat vroeg.
En werd jij ook geacht een hoofddoekje te dragen en dergelijke?
Nee, ik werd niet geacht om een hoofddoek te dragen, maar ik ben hem wel uit mezelf op mijn 12e gaan dragen. Want bij mij in de buurt waren heel veel meiden die hem moesten dragen van hun ouders. En ik wilde hem zelf op een gegeven moment dragen. En het is best wel tegenstrijdig, omdat ik altijd heel veel vragen had over religie. Maar op een gegeven moment kregen wij iemand in de moskee die ging prediken over hoe verkeerd wij het deden hier in Europa.
Was dat zo in de loop van de jaren 90 dat een aantal van die Marokkaanse predikers in Saoedi-Arabië een opleiding kregen en toen hier naartoe kwamen om een strenge variant van het geloof uit te venten?
Ja, dat was dus in die tijd. Ja, dat was ook iemand die in Saoedi-Arabië was opgeleid, maar van Marokkaanse roots daar kwam. En iedereen was bang en had schuldgevoelens. Dus iedereen probeerde het volgens de juiste leer, de islam, uit te voeren. Dus je zag dus heel snel in de kleding, zag je wat veranderen. Bepaalde culturele achtergronden die we hadden, die je gebruikte in Marokko. Nou, dat werd gezien als gebruiken voor heidenen en niet voor moslims.
Ik vind dat wel trouwens altijd heel opvallend aan strikte religies. Dat het zo vaak gebaseerd is op angst. Dat er zo keihard wordt gepredikt met mogelijke consequenties. Ja. Dat je uit angst dus bepaalde keuzes gaat maken. Dat je dus als ook ouders zijnde in staat bent om je kinderen gewoon bepaalde dingen te ontzeggen of bepaalde dingen op te leggen, alleen maar gebaseerd op die angst.
Ja, klopt. Ik heb wel heel veel angst meegekregen. Maar aan de andere kant werd ook wel heel erg gezegd van, nou ja, weet je, als je je best doet, als je nou ja, met een goede intentie de islam prakticeert, dan is Allah vergevend sinds. Ja. En dan kan het altijd nog wel goed komen.
En hoe werd er in dat opzicht, hè, streng, niet streng, dan besloten over het afstaan van jouw kind? Hè? Want je beviel, je was 15. Dat kind werd niet door jouzelf uiteindelijk opgevoed.
Nee, ik was met 8 maanden toen ik zwanger was. Terug bij mijn ouders in Ede. En nou ja, toen ik beviel. Ja, waar jij het over had, dat herken ik ook. Dat prachtige gevoel van bevalling. En een kleintje op mijn buik die ik wil beschermen tegen alles wat slecht is in de wereld. En alleen maar het allerbeste voor voelde en wilde. En de liefde is niet te verwoorden. Alleen op een gegeven moment, zonder dat ik het wist, kwam op een gegeven moment iemand van de kinderbescherming over de vloer bij mijn ouders. Met een uitspraak van de kinderrechter, rechtbank Wageningen, waarin stond, omdat ik minderjarig was, de voogdij overgedragen werd aan mijn ouders. Totdat ik 18 zou worden.
En dat betekende dus eigenlijk dat zij jouw kind de wereld in moesten helpen. En als je bij je ouders kwam, dan leek het bij wijze van spreken, schat ik, omdat het leeftijdsverschil ook zo gering was, alsof jullie zussen waren.
Ja, klopt. Op een gegeven moment, was het niet de bedoeling dat mijn kind mij mama zou noemen.
Oh, dat werd ook zo?
Ja, ja.
Jeetje, wat heftig.
Ja, het was echt heel heftig.
Hoe heb je dat ervaren? Je hebt dat kind op je buik gehad. Je hebt dat...
Ja, mijn moeder was zelfs bij de bevalling om me te helpen. Dat was wel heel bijzonder en heel mooi. Het is heel lastig uit te leggen, want ik kon niet voor mezelf opkomen. Ik was niet weerbaar genoeg. Ik was heel kwetsbaar. Dus ik moest doen alsof er niks gebeurd is. En doen alsof het mijn zusje is. Mijn ouders die schaamden zich enorm voor mij. Dat ik op zo'n jonge leeftijd was bevallen. En er werd heel erg over ons geroddeld. Over hoe seksueel ik was op zo'n jonge leeftijd. En dat ik niet kon wachten tot ik wat ouder zou zijn.
En dat is in die kring, hè, waar je gezicht niet mag verliezen. Ja. Is dat natuurlijk een groot ding.
Ja, het was enorm. Ik ging echt heel erg gebukt onder schaamtegevoel. Hele lage zelfbeeld. Geen waarde voor mezelf.
En nu is er iets wonderlijks. Als je zo'n gesprek hebt met jullie over het moment dat je op een gegeven moment denkt, ik wil dit niet meer. Dan kan het zijn dat we gaan overdrijven. Maar Tara hint er daar al op. Er zitten goede kanten aan. Laten we eens even stilstaan bij wat er nou eigenlijk fijn aan was. Voordat we het gaan hebben over crisis, afstand doen, nieuw leven opbouwen. Wat was er fijn, Tara, aan Jehovah-getuigen zijn?
Zo. ik denk wat ik fijn...
Ik zie verwarring.
Ja, dat want? Ik denk, vond ik echt iets fijn aan Jehovah's getuigen zijn. Ik denk misschien nog wel dat er heel veel momenten zijn geweest dat ik echt oprecht in elke vezel van mijn lijf geloofde dat wat er in de Bijbel staat, dat klopte. En dat ik dus heel veel momenten in mijn leven heb gehad waarin ik de oprechte overtuiging had dat er ooit een moment zou komen dat paradijs hier op aarde zou zijn en dat we daarin zouden leven.
En
dat
voelde jij ook een persoonlijke band met God?
Ja, enorm. Ik heb echt... en ik denk ook wel, dat is het grappige. In mij als mens zit ook, als ik een keuze maak, dan ga ik daarvoor. En dan doe ik er alles voor om ook echt dat tot de volle 100% vol te maken. En ik heb echt heel lang gewoon echt een hele goede band gehad met God. En
je sprak met hem.
Ja, ik bad heel veel. Maar kon dan ook tegelijkertijd wel mijn twijfels uiten. Dat ik dacht, ja, maar Jehovah, als je bestaat... hoe kan het dan dat ons gezin is zoals het is?
Sprak hij terug?
Nee, nooit. Weet je? En ik denk ook wel, als ik daar op terugkijk... Ik snap heel goed waarom sommige mensen religie nodig hebben. Ik snap heel goed waarom ze daar een enorme houvast aan kunnen hebben. Maar het is natuurlijk gewoon... gevoelsmatig gebakken lucht. Want het is echt niet dat er op het moment dat jij er helemaal doorheen zit en je roept God om hulp, dat hij naast je komt zitten en een arm om je heen slaat. Het zijn natuurlijk allemaal kleine dingen waarvan dan wordt gezegd, ja, maar dit is wel een teken dat God bij je is. Maar het blijft natuurlijk allemaal heel cryptisch.
En Fatima, wat vond jij echt plezierig aan de islam, aan Allah?
Dat waren de momenten als we bij elkaar kwamen in moskees of in huis. En dat je eensgezind bent, dat je samen je best doet om later in het paradijs te komen. Ja, ik heb dat wel als warm ervaren. Maar ik herken wat jij zegt over dat ik heel erg mijn best ging doen met bidden. En ik ging een hoofddoek dragen. En ik ging uit mezelf lange kleding dragen.
Geen broeken meer?
Nee, ik ging ook niet meer naar, ik ging ook niet meer zwemmen, wat ik superleuk vond. Ik ging ook niet meer naar de zee. Maar op mijn 16e heb ik mijn hoofddoek weer afgedaan. Omdat ik heel erg aan het twijfelen was van, bestaat Allah wel? Maar op een gegeven moment ging ik weer wel bidden, maar niet weer een hoofddoek dragen. Dus ik zat constant in...
Je slalomt.
Ik was heel erg aan het slalommen, klopt. Ik kon niet geloven dat er een Allah bestaat. In de zin van als je bepaalde regels moet volgen.
Doe eens een moment dat je dacht, ja, maar wacht even. Is er iets dat je bijstaat waarvan je dacht, daar tekent zich de breuklijn af?
Nou, het begon wel dat er een heel groot verschil is tussen man en vrouw. Daar begon het voor mij af te brokkelen helemaal. Als je zou moeten getuigen dat je dus twee vrouwen nodig hebt tegenover één man. Eén man kan gewoon getuigen, maar dit is een voorbeeld.
Ja, en één vrouw is niet voldoende.
Nee, dat had ik zo echt een error in mijn hoofd van, hè? Want ik ging me op een gegeven moment ook in verdiepen. Er was ook een dame die het in het Engels aan ons ging uitleggen aan dames die niet Arabisch konden schrijven. En dat waren vrouwen die met een islamitische man waren getrouwd, maar zelf van Hollandse afkomst. Ik ging daar met een vriendinnetje. En dan kregen we dus voorbeelden ook uit de Bijbel en de Torah en de islam. Dus we kregen wel allerlei religies een beetje mee. Maar dat dan de islam wel de beste religie is.
Nou ja, goed. Hè? Veel christenen, zeker orthodoxe christenen, die zeggen Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Hè? Solitair. En daarnaast kan niet zijn. Dus het is natuurlijk niet in de islam alleen. Hè? Het is,
nee, klopt.
Het is niet vreemd aan heel veel levensbeschouwingen. Tara, wanneer voelde jij van, er gaat iets knappen?
Ja, er zijn eigenlijk twee momenten geweest. Ik ben twee keer teruggekomen, twee keer uitgegaan, twee keer teruggekomen.
Hoe noemen ze dat ook alweer bij Jehovah getuigen?
Dan word je uitgesloten. Mm-hmm. En op het moment dat je terugkomt en je hebt lang genoeg laten zien dat je je best doet en dat ouderlingen aardig beter vinden, dat je inderdaad berouw hebt van de zonde die je hebt begaan, dan word je weer hersteld en dan word je weer opgenomen in de gemeenschap. En ik denk mijn eerste breuk kwam op het moment dat toen mijn ouders uit elkaar gingen en ik al lang en breed moeder was, ik zo'n beetje eind tienerjaren mensen van vroeger tegenkwam die zeiden van ja, we wisten wel hoe het bij jullie thuis aan toe ging. Maar het is natuurlijk heel moeilijk om daar dan iets mee te doen. En dan was ik echt helemaal door van de kaart. Dat ik dacht, hoe kun je in een gemeenschap zitten waarin je elkaar 3, 4, 5 keer in de week ziet. Je weet dat er een gezin is waar heel veel onrust, spanning en verdriet is. Waar dingen gebeuren die gewoon echt niet oké zijn. En daar dan niets van zeggen. Dat is één moment geweest. En op een gegeven moment ben ik toen gestopt. We hebben teruggekomen. Ben eruit gegaan. Weer teruggekomen.
Ook een slalom dus. Hè? Ja, het is niet enorm. Zomaar bij vingerknip gebeurt.
Nee, zeker niet. Ik denk sowieso, het zit een soort van in elke vezel zit gewoon die religie. En ik weet ook gewoon op momenten dat het niet goed met me ging, was dat ook de enige bekende houvast die ik had op dat moment. En dan is de weg terug toch altijd weer de enige bekende weg. Het is natuurlijk een heel bekende gemeenschap waar je dan weer in terugstapt. En de tweede keer, en dat was echt het moment waarop het voor mij definitief klaar was. Ik was al aan het worstelen met ik werd ouder, dus mijn mening werd duidelijker. Mijn karakter begon zich verder te ontwikkelen. Ik kwam erachter waar ik goed in was. Maar ik mocht eigenlijk niet echt carrière maken. En op een gegeven moment werd mijn dochter die werd ziek. En het heeft bijna een jaar geduurd voordat we echt erachter kwamen wat ze had. Maar toen bleek ze diabetes type 1 te hebben. En ja, toen was ze echt onwijs ziek. En dan komt er ineens als alleenstaande moeder enorm veel op je bord. Koolhydraten tellen bij elke maaltijd.
En deden je ouders mee? Hielpen zij?
Nee, want mijn vader woonde toen al in Canada. Mijn moeder woonde nog in Friesland, terwijl wij al in de Randstad woonden.
Dus ik kan me voorstellen dat het feit dat ouders in zo'n fase afwezig blijven, Niet wordt ervaren als een maximaal blijk van liefde door jou. En dat ook dat misschien bijdraagt aan twijfel.
Ja, maar ik denk ook in ons geval ook... als je twee ouders hebt die allebei jarenlang met de Bijbel in hun hand blijven zwaaien en je vertellen wat je allemaal verkeerd doet en wat je anders zou moeten doen, dat verwatert al zo enorm die band. Dat schept al zo ontzettend veel afstand. Dat...
Maar hoe hadden zij dan overigens gereageerd op het feit dat hun dochter zomaar zwanger werd?
Ja, onwijs teleurgesteld. Echt heel erg teleurgesteld. En achteraf dacht ik, ja, maar jullie hebben geen reden om teleurgesteld te zijn. Als je kinderen vanuit religieus oogpunt geen seksuele voorlichting geeft, dan moet je natuurlijk ook niet klagen als er een keer wat misgaat. Weet je, en ik denk wel, dat is bij je hoofdgetuige echt een ding. In hoofdletters, geen seks voor het huwelijk. Ook niet als je als stel al verloofd bent en je trouwdatum staat gepland. Seks voor het huwelijk is gewoon echt een absolute no-go.
Wanneer viel het kwartje?
Toen ik op een gegeven moment bij de ouderlingen aanklopte en zei, jongens, ik kan niet meer. Ik sta elke twee uur, elke nacht, daar kom de twee uur naast mijn bed om bij mijn dokter de glucose te prikken. Ik zit er gewoon doorheen. En dan verwacht je gewoon, je verwacht een arm om je heen, je verwacht support, je verwacht waar kunnen we je mee helpen. Maar in plaats daarvan kreeg ik te horen, bid gewoon tot Jehovah. Mm. Hij zal je alle kracht geven die je nodig hebt om hier doorheen te komen. En toen werd ik gewoon boost, met een vingerknip. Omdat ik dacht, ik snap hoe dit principe werkt. Ik snap dat als je er doorheen zit, dat het je troost kan bieden om tot God te bidden.
Ja.
Maar Jehovah komt niet naast mij staan, hè, om de aardappels af te wegen elke avond en dan de koolhydraten uit te rekenen. Jehovah maakt ook mijn wekkertje niet voor de volgende twee uur.
En dat
ik eruit moet. En toen dacht ik ben hier verdomme gewoon echt helemaal klaar mee. Want op het moment dat je iets fout doet, staat iedereen op zijn achterste benen. Op het moment dat je hulp nodig hebt, moet je het zelf uitzoeken. Ja. En toen besefte ik ook, ik heb een veel groter probleem dan op dit moment de gezondheid van mijn dochter. Ik heb namelijk het enorme probleem dat ik echt geen flauw idee heb wie ik ben. Ik weet niet hoe ik echt denk over bepaalde zaken.
Waar ik werkelijk weet niet, in geloof.
Ja, ik weet niet waar ik werkelijk in geloof. Ik weet ook helemaal niet waar ik goed in ben. Want ik krijg nergens de kans om dat uit te proberen. En dat was vooral het probleem op dat moment.
Fatima, er is in jouw leven op een gegeven moment een uitspraak die tegenover jou wordt gedaan. Die samenhangt met het moment dat jij brak. Hè? Allah zal jou doden.
Dat zei mijn vader door een telefoongesprek toen ik tegen hem zei van ik geloof niet in Allah. Dat was niet het breekpunt. Het breekpunt was daarvoor al geweest. Omdat ik zo lang in een proces zat van wel niet geloven, wel niet goed zijn. En ik herken ook wat jij zegt daar. Van, ik wist ook niet wie ik was en waar ik goed in ben en wat ik wil. Want je wordt constant veroordeeld op wat je doet en hoe je eruit ziet qua kledingkeuze en qua keuze van levensstijl en noem maar op. Dus op een gegeven moment kwam ik in een enorme crisis met mijn jongste dochter. In de zin van, ik voed haar op van, nou, je moet je eigen weg kiezen. Ze was nog een kleuter, maar...
Ja, want toch, op een gegeven moment heb jij haar toch wel onder je hoede gekregen.
Nee, dat was mijn jongste dochter.
Die heb ik helemaal zelf... Je tweede dochter, ook uit jouw tweede huwelijk, toch?
Ja, klopt. Ja,
want je bent op een gegeven moment eigenlijk weggegaan bij die eerste man en je bent opnieuw begonnen. En uit dat huwelijk kwam die jongste dochter voor.
Ja, klopt. En doordat ik niet mijn oudste dochter heb mogen opvoeden, heb ik wel mijn jongste zo als een leeuwin, zeg maar, op me genomen. Van,
en wat was jouw leeftijd?
Toen ik van haar beviel, was ik 25.
Oké. Okay.
Ja. Ook toen kreeg ik te horen van... was het wel gepland? Of,
je lacht. Ik zie dat je...
Ja, nou, ik moet erom lachen. Omdat alsof het lijkt alsof een kind uit de lucht komt vallen. En niet gewenst is. Terwijl allebei mijn dochters wist ik dat ik zwanger zou worden. Wist ik dat ik ze wilde. Dat was voor mij gewoon heel helder. Er was geen twijfel aan.
En dat was ook zo toen jij dacht, ik zet een punt achter de islam. Wist je dat ook zo zeker?
Nou, dat was dus een heel proces. Maar op een gegeven moment toen ik mijn jongste had en zoiets had van ja, zij leert dat ze niet mag liegen, dat ze eerlijk moet zijn. En het zijn kleine voorbeeldjes, maar ik kwam mezelf tegen van, ja, hoe kan ik mijn kind vertellen hoe zij haar leven moet leiden, terwijl ik dat niet zelf doe. Terwijl ik zelf niet mijn eigen leven leid zoals ik dat zou willen. Ik leef een dubbel leven. In mijn privéleven thuis ben ik een totaal andere Fatima. Maar als ik naar mijn ouders ga, dan ben ik weer een andere Fatima. Dan nog wel heel erg verwesterd in hun ogen. Niet echt een
maar moslima. Toch wel moslima.
Maar ja, je bent wel moslima. Dus op een gegeven moment kwam ik enorm persoonlijk in de knoop. Dus ik dacht van nee, dit kan echt niet op deze manier. Dus ik moet ook mezelf kunnen zijn. En ik moet ook mijn eigen pad kunnen uitstippen.
Heb je het echt durven zeggen, vader, moeder, ik ga weg bij de islam?
Ja, ik heb het ze verteld. Want dat vond ik wel heel belangrijk voor mezelf. Ik wilde heel erg trouw aan mezelf zijn. Want ik kon niet meer doen alsof.
Wat zeiden ze?
Ze vonden het verschrikkelijk. Ze vonden alsof de wereld was vergaan voor
maar,
hen.
En dat vind ik altijd opvallend. Voor die ouders is dat ook zo. In de ogen van mijn ouders. Ik ben afvallig. Ik ben goddeloos. Ik breng het leven van mijn kinderen in gevaar. Want door mijn keuzes is de kans aanwezig dat zij niet in het paradijs terechtkomen.
Is dat
zometeen
de logica?
Ja, weet je, en dan is nog wel een stukje dat God ziet de onschuld van een kind. Dus die zal de zonde van de ouders nog wel door de vingers zien. Maar ik merk altijd, als er al communicatie is tussen mij en mijn ouders, zij vinden echt oprecht dat ik gewoon, ja, ik ben afvallig.
Houden ze dan nog wel van je?
Ik heb mijn ouders eigenlijk al zo lang niet gezien. Ik heb geen idee.
Wacht even, wat zeg je nou?
Ja, echt. Mijn vader woont al 16 jaar in Canada. Dus ik heb mijn vader al 16 jaar niet gezien. Het enige contact wat ik met mijn vader heb is een keer in de zoveel tijd echt een lap van een e-mail ondersteund met bijbelteksten. Waarin ik alles wat ik verkeerd doe in zijn ogen wordt uitgemeten. En hij eindigt de mail altijd. Dit e-mailadres is na het verzenden van deze mail opgeheven. Dus reageren heeft geen zin.
Ik hoor mezelf in de microfoon een hele diepe zucht slaan.
Ja,
hoe is dat met je moeder?
Ja, mijn moeder die spreek ik nooit. Ik zie haar heel af en toe. En dat is dan voornamelijk omdat het voor mij belangrijk is op bepaalde momenten.
Dus jij probeert het wel?
Nee, ik probeer het niet. Ik heb haar 2 jaar geleden voor het laatst gezien. Omdat ik het belangrijk vond om mijn partner voor te stellen. En haar.
Had je een nieuwe geliefde gevonden?
Ja, gelukkig wel. Ik ben heel blij met hem ook. En mijn jongste dochter is nu 4. Ik vond het belangrijk dat zij zou zien. Haar jongste kleindochter zou zien. Maar ook dat ze gewoon. Ik wilde vooral naar haar toe om te laten zien. Kijk, ja. Mama, ik heb het gewoon gered. Ik ben.
Even moment. Even rustig bij stilstaan. Je laat dat geloof achter je. Er is een vader, er is een moeder, die hebben daar grote problemen mee. Mm-hmm. De band tussen jullie raakt verbroken. Terwijl het ideële idee is, hè, in die godsdienst, gij zult samen zijn, gij zult de liefde delen. Hoe is dit voor jou dat allemaal aan brokken is gevallen?
Ja, het klinkt zo raar, maar ik ben er zo aan gewend. Ik ben zo gewend aan het gevoel wees te zijn terwijl mijn ouders allebei nog leven. En ik merkte ook op een gegeven moment aan mezelf, je kunt hier niet eeuwig om rouwen. Ik had ook geen zin om hier eeuwig om te rouwen. Omdat ik dacht, ik heb de eerste 28 jaar van mijn leven al weggegooid, niet wetende wie ik was. Ik ga dat niet meer doen.
En geloof je dit echt? Ik vraag het je.
Ja, echt. Ja, kijk, en het ding is ook, ik weet dat het voor heel veel mensen is het moeilijk te bevatten, zoiets. Maar ik heb wel de laatste paar jaar gewoon heel erg, either you're with me, ja, or you're against me.
Als je genoeg pijn hebt, denk ik dat je het kunt, zo'n besluit.
Ja, is
nemen.
Echt zo.
En bij jou, Fatima?
Nou, ik ging ervan uit. Ik had mezelf echt helemaal 2 jaar daarvoor voorbereid dat ik verstoten zou worden. Ik ging ervan uit van, nou, als ik vertel dat ik niet in Allah geloof, mm-hmm, dat ik ook niet meer hun dochter ben. Maar het tegenovergestelde gebeurde. Mijn moeder ging enorm haar best doen om mij in haar leven te houden. Dus die kwam ook onverwacht voor mijn deur. En omdat ik niet wist wat ik ermee aan moest, deed ik alsof ik niet thuis was. Of ik ging via een andere ingang weg.
En hoe is dat nu?
Nou, op een gegeven moment in 2007. Want mijn oudste dochter die kwam wel bij mij logeren op een gegeven moment. Die kon zelf met de trein vanuit Ede naar Amsterdam komen. En op een gegeven moment kwam ze samen met mijn moeder voor de deur. Mijn oma was toen net overleden, de moeder van mijn moeder. En mijn moeder was daar heel verdrietig over. En ik had zoiets van, nou oké, je mag mijn huis binnenkomen. Het is echt omdat mijn oudste dochter erbij was, bij stond. Ik zei van, nou, je mag wel mijn huis binnenkomen, maar ik wil geen oordelen. Het is wel onder mijn voorwaarden en ik wil niks over Allah horen.
En lukt dat nu?
Ja. Nou ja, kijk, het is niet op de een of andere dag dat wij een fantastische band hebben. Want hoe zal ik dat zo zeggen? Kijk, wij zagen elkaar. En ik ging ook bij hun op bezoek. Zij kwamen bij mij op bezoek. Maar op een gegeven moment, in 2015, was er een... of in eind 2014 begon Esmea Oral Niet meer zonder jou.
Dat was een Turkse theatermaakster die met haar moeder dat stuk opvoerde, waarin zij de dialoog aangingen over hoe staan wij tegenover het geloof en tegenover elkaar.
Nou, dat was zeg maar helemaal daarvoor nog. Ja. Voordat het helemaal geregisseerd werd door de Adelheid Rozen.
Ja.
En toen kwam ik allemaal jongeren tegen die tegen hetzelfde aanliepen. En dat gesprek van Hawa en Esmea Oral, dat inspireerde mij enorm.
Dus Want dit gaat natuurlijk over de vraag hoe je dan moedig voorwaarts gaat. Hè? Ik bedoel, je hebt eerst die periode dat geloof je geluk verschaft. We hebben het gehad over die fase dat je gaat twijfelen. En nu komen we in die periode van hoe geef je dan vorm aan een nieuw eigen leven?
Nou, ik vond dat een enorme opluchting. Eenmaal toen ik het had gedeeld met mijn ouders. Of nou ja, ik heb het ze laten weten. Ik voelde me enorm opgelucht. Ik voelde me super gelukkig. En ik was blij dat ik mezelf kon zijn. Ik voelde me bevrijd. Ja, ik kon de wereld aan. Ik was ook rond de 28. Ik had zoiets van, wauw, kom maar 30. ik vond het echt een geweldige periode. Ik was klaar met die dogma's en dat gedoe over hoe ik me moest gedragen. En niemand...
Had jij dat ook daar uiteindelijk
toch? Nee, totaal niet. Nee, ik ben echt wel op het moment dat ik de knoop doorhakte, besefte ik ook heel goed... nu is er echt werk aan de winkel. Want ik merkte bij zoveel dingen dat er gedachtes in mijn hoofd zaten waarbij ik dacht, ja, maar is dit echt wat ik vind? Is dit echt mijn mening? Of is dit gewoon het religieuze stemmetje?
Ja, dit gaat over hersenspoeling.
Ja, maar dat is het ook echt. En ik denk ook echt dat mensen dit onderschatten. Ik denk ook dat heel veel ouders die Jehovah's getuigen zijn enorm onderschatten wat zo'n extreme opvoeding met een kind doet. Want dan zag ik bijvoorbeeld een homoseksueel of een lesbisch stel lopen. En dan dacht ik, ja, dat is zo tegennatuurlijk. En dan dacht ik, ho.
Duivels.
Is dit echt wat ik denk? Want die gedachte is gewoon plop binnen een tiende van een seconde.
Dat is toch het predicaat, hè? Duivels is dat toch?
Satanisch, duivels, werelds, afvallig.
En jij zegt, Fatima, dat herken ik.
Ja, want ik weet nog dat mijn oudste dochter... daar was ik mee naar een vriendin geweest. En ik was aan het praten met de moeder van die vriendin. En die had het over haar zoon. In Arnhem, dat over hem werd geroddeld dat hij misschien homo is, omdat hij geen vriendinnetje had. En toen zei ze, ja, dat maakt mij helemaal niet uit, want ik hou van mijn zoon. En mijn oudste dochter was in die tijd rond de 5 jaar of zo, 4 jaar. En toen zat ik me in te denken van, ja, maar stel dat zij lesbienne is. Jeetje, ik herken dat gevoel van, dat kan niet, dat mag niet.
En
ik moest daar enorm van huilen. Van, ja, maar ik hou van mijn kind, dus dat maakt mij niet uit. Dus ik herken wel die
maar
strijd.
Maar toch, die strijd weg. En ik merkte bij mezelf, het was met alles. Het heeft jaren geduurd.
Zou je nu durven zeggen, ik ben vrij?
Ja, absoluut. Ja, echt aan alle kanten. Maar ik heb daar wel onwijs hard voor moeten knokken.
En jij, Fatima?
Ja, ik heb er ook enorm voor moeten knokken. Kijk, toen ik 28 was, was ik super blij. Maar daarvoor heb ik natuurlijk wel enorm moeten knokken. Hè? Zoals dat voorbeeld over geaardheid en mijn dochter. Van, hè, dat wil ik niet kunnen moeten kiezen.
Nou ja, knokken. Kijk, jij hebt, liet ik me influisteren, op een gegeven moment een burn-out gehad. Ik kan me voorstellen dat als je zo'n jonge moeder bent, je maakt zo'n crisis door, je breekt, er zijn continu gesprekken met ouders, met mensen om je heen, dat het op een gegeven moment te veel wordt. Dat je het niet haalt.
Ik was rond de 33 of 34 toen ik een burn-out kreeg. En dat had te maken met dat ik alleen maar bezig was van, nou, dit wil ik niet, dat wil ik niet. Terwijl ik een paar jaar daarvoor juist heel veel energie had van, nou, ik voel me opgelucht, ik ben vrij.
Ja, ja, maar je bent niet, dus, je bent niet in één keer vrij dus.
Wat ik wel wil, sorry. Nee,
je bent dus niet in één keer helemaal vrij. Je moet een nieuw pad.
Ja, je moet helemaal opnieuw jezelf gaan uitvinden. En ik wist niet van wat dan wel. En dat was zo moeilijk dat ik in een soort van crisis kwam van, ja, wat wil ik dan wel?
Ja, ik ben helemaal vergeten wat ik wilde zeggen. Maar dat herken ik wel. Die zoektocht naar wat wil ik dan wel. Maar bijvoorbeeld ook, waar ben ik goed in? Wij zijn heel erg opgevoed met vrouwen moeten bescheiden zijn. Vrouwen moeten nederig zijn. Vrouwen moeten zich nederig kleden. Ook bij hoofdgetuigen. Vrouw heeft altijd een ondergeschikte rol. In de gemeente van je hoofdgetuigen hebben vrouwen nooit extra taken. Mm. In het huwelijk is de man altijd degene die het fundament vormt. Dit en dat. En ik dacht op een gegeven moment, ja, ik moet gewoon iets gaan uitzoeken, want hoe kan het dat ik zo goed ben aan de deur? Ja, omdat ik snap,
als je je poot ertussen zette en zei, ik wil even praten.
Ja, maar het ding is, ik wist op een gegeven moment gewoon, dan belde ik aan en dan keek ik op naambordje en dan dacht ik, ik zie alleen maar naam van de moeder staan met kinderen. En dan ging de deur open en dan stond daar een vrouw van midden 40, met een puber op de achtergrond, dat ik dacht, jij bent gescheiden. Ik ga het even over eenzaamheid hebben. Weet je, die wordt natuurlijk gewoon, natuurlijk echt wel gewoon daar echt in getraind. En op een gegeven moment besefte ik dus dat de bepaalde vaardigheden die ik had, dat ik daar dus in de buitenwereld, die o zo slechte wereldse buitenwereld, dat ik daar echt verdomd ver mee zou kunnen komen.
Ja. Heb jij dat nu ook, nu jij bij de FNV zit, Fatima, dat bepaalde dingen uit je opvoeding, uit islam of zo, uitstekend te pas komen in je vakbondswerk?
Ja, zeker. Vooral de rechtvaardigheidsgevoel. Als ik onrecht zie bij werknemers, bij werkgevers, dan denk ik, ja, dat kan toch niet, hoe er met mensen wordt omgegaan. Vooral als ze worden gekleineerd of bang worden gemaakt. Want ik heb een hekel aan angst.
En je hebt die zelf overwonnen.
Ja, en dan zie ik dat bij die mensen. En dan denk ik, potverdorie, dat kun je toch niet over je heen laten komen. Kom op, verenig je.
Dat herken ik ook wel. Dat ook tegen andere mensen zeggen, nee, dat moet je niet doen. Kom op, weet je. Opstaan, neus in de lucht en weer gaan.
Maar
dan
klinken ze als iemand die aan het evangeliseren is, met alle respect.
Bijna wel.
Ja, sorry.
Ja, maar vooral omdat ik denk, ik had toevallig een poos geleden een heel tof gesprek met iemand. En zij vroeg, wat is voor jou het hoogste haalbare punt van geluk? En ik vond het zo'n mooie vraag. En hoe meer ik daarover na ging denken, hoe meer ik het antwoord in mijn hoofd kwam. Voor mij is dat hoogste haalbare punt van geluk het moment in je leven dat je beseft dat alle keuzes die je hebt gemaakt, dat je die echt met 200% overtuiging hebt gemaakt, en dat het je geen reet meer interesseert wat een ander daarvan vindt.
Ik vraag me af of Fatima zo ver is dat het je geen reet meer interesseert.
Oh ja hoor, al vanaf toen ik er klaar mee was met de religie. Dus daar gooide ik ook van mijn schouders af. Hoe zouden andere mensen over mij denken, hoe ik me kleed of hoe ik me gedraag of wat voor keuzes ik ook maak.
Maar als je moeder voor je staat terwijl jij dit zegt, En haar gezicht betrekt?
Ja, die vindt dat natuurlijk niet leuk.
Maar dan trek je er geen reet van aan?
Nee, dat weet ze ook. En dat wilde ik ook een beetje vertellen over dat gesprek van Nesmea, Oral en Hawa. Mm. Over dat ik op een gegeven moment ook het gesprek aanging met mijn moeder. Van, waarom schaam je voor mij? Waarom vind je het zo belangrijk wat andere mensen van mij vinden? Als ik met jou in Ede wil gaan lopen, dan schaam je vanwege mijn
Want
kleding.
Want jij denkt dat zwaarder voor haar telt dan haar eigenlijke gevoelens.
Ja, dat zei ik ook tegen haar. Van, ik voel geen onvoorwaardelijke liefde. Voor jou zijn mensen belangrijker. Maar ja, zij brak in tranen en zei van, het gaat mij niet om de mensen. Ik zeg, nou echt wel, want je vindt altijd belangrijk hoe dat is. En toen gaf zij aan van, nee, ik hou van jou, jij bent mijn dochter. En als ik straks doodga, ben ik bang dat ik je niet tegenkom in het paradijs.
Ja, dat is weer die grote angst. Dat je een beslissing neemt die je duur komt te staan, maar haar ook. Dat jullie gescheiden zullen blijven tot het eind der tijden.
Ja, dat was haar grootste angst. Ja.
Ik wil jullie nog iets anders voorleggen. Kijk, als er een conflict is tussen mensen, tussen landen, tussen partijen, dan is er ook eigenlijk altijd wel een eigen verantwoordelijkheid. Je moet ook onder ogen zien, ik heb er iets aan bijgedragen dat het zo ging. Wat hebben jullie nou in alle eerlijkheid gedaan waarvan je nu denkt, ja, dat had ik ook anders kunnen of moeten doen? Wie biedt?
Ik heb dat vooral bij mijn oudste dochter. Dat ik bij haar niet mijn moeder moeders verantwoordelijkheid heb genomen.
Toen je 15 was en maar haar later afstond?
Ja, maar, nou ja, ik heb haar niet afgestaan. De rechtbank die heeft aangegeven, okay, jij bent minderjarig, dus jouw ouders die zijn nu voogd.
Okay.
En wat ik heel anders had willen doen is toen ik 19 was, had ik mijn koffer ingepakt om weg te lopen en ook samen met haar. En dat ik, ja, mijn moeder die had dat een soort van door. En die boezemde me enorm veel angst van wat er allemaal wel niet zou gebeuren als ik zomaar weg zou gaan samen met mijn dochter. En toen ben ik gebleven. En ja, daar heb ik enorm veel spijt van dat ik niet heb doorgezet. En waarom heb ik nou mijn koffer ingepakt? Ik had ook gewoon weg kunnen gaan.
Maar kun je jezelf vergeven dat je dat als 19-jarige nog niet opbracht, Fatima?
Nee, nog niet, nee. Want ja, de eerste jaren zijn voor moeder en dochter om te hechten.
Ja,
dat is helemaal verstoord. En,
ik snap het.
Ja.
En Tara, wat is jouw leermoment geweest in dit opzicht?
Ja, ik vind het echt heel lastig. Ik heb me heel lang schuldig gevoeld over een aantal zaken. Ik heb heel lang gedacht dat ik geen goede moeder voor mijn dochter was. Maar nu achteraf denk ik, ja, maar ik heb echt mijn stinkende best gedaan om iedereen tevreden te houden. Om ouders tevreden te houden, om de gemeenschap tevreden te houden. Mijn docenten, mijn vrienden, maatschappelijk werk. Ik heb met de jonge leeftijd die ik had zo enorm veel gedaan om iedereen tevreden te houden. En dat lukte niet. Dus ik
je was eigenlijk too good to be true.
Ja, maar dan zelf doodongelukkig. Dat ik denk, dat is eigenlijk wat ik het allerergste vind. Dat ik zo hard bezig ben geweest om het ieder naar de zin te maken, dat ik zelf eindigde als meest ongelukkige partij in het geheel. Dus ik heb vooral al een paar jaar geleden besloten, ik ga niet meer streng zijn voor de jonge moeder die ik toen was. Ik denk dat met mijn opvoeding,
hoor je dat, Fatima?
ja. Inspirerend. Ja.
Ik denk dat ik met mijn opvoeding en het liefdeloze gezin waar wij in zaten, dan ook nog een tienerzwangerschap en ook nog religieuze indoctrinatie, dat ik gewoon echt verdomd hard heb moeten knokken om te komen, okay, waar ik nu ben. En ik zou niets anders doen.
Is God er eigenlijk nog?
Nee, totaal niet.
Tara?
Ja, ik denk ergens wel. En ik weet niet zo goed hoe. Het enige wat ik denk is elke keer, God, Allah, Joost mag weten wie, als je bestaat, dan heb je gezien hoe hard ik heb moeten vechten, hoe ik heb geworsteld, hoe zwaar ik het heb gehad. En dan ga ik er ergens vanuit dat je daardoor de vergeving kunt toepassen op dingen waar dat op van toepassing is. Ja. En zo niet, ja, dan niet. Want ik ben echt liever goddeloos, maar heel dicht bij mezelf, dan dichter bij God en mezelf uit het oog verloren.
Fatima, jij zei heel absoluut, hij is er zeker niet.
Nee.
Dus jij bent atheïst. Jij hebt het geloof in niet-geloof.
Ja, klopt. Ik geloof niet in een Bijbel of een Koran of een Torah of boeddhisme. Ja. Ik wil trouw aan mezelf blijven, precies wat jij ook
maar
zegt.
Waarom heb jij gekozen, dat is toch een behoorlijke nuance, anders dan Tara, hè, voor een niet-geloof? Dat is eigenlijk het ene geloof inwisselen voor het andere geloof, zei hij pesterig.
Ja, dat zeg je wel heel pesterig. Kijk, ik geloof wel in een soort van energieën, positieve energieën, hè? Love of attraction. Maar dat zie ik niet zozeer als een religie. Ik zie dat meer zo van uit menselijkheid. Daarom ben ik ook bij het Humanistisch Verbond, Nieuwe Vrijdenkers, voorzitter. Ik geloof wel als je vanuit je innerlijke mens zijn, een ander mens goed behandelt, geen pijn wil doen, geen verdriet wil doen, dan heb je daar geen boek voor nodig.
Ja, dus dat is meer een algemeen ethisch beginsel. Hè? Dat is de kern van alle monotheïstische godsdiensten, behandelen en anders zoals jezelf behandeld wil worden.
Ja, maar er zijn ook genen die op een bepaalde manier behandeld willen worden, maar dat wil niet zeggen dat ik dat ook zo. Dus daarom zeg ik van, behandel een ander, ja, zoals hij behandeld wil worden.
Oké. Is er iets, Tara, waar je heimwee naar hebt? Uit dat geloof van toen? Uit die jaren dat je echt nog in de Jehovah-getuigen was?
Nee. Nee, echt helemaal niets.
Het is weg.
Het is echt weg. En ik denk, wat ik vooral nu heel erg fijn vind, is er ook geen wrok of geen teleurstelling meer. Die is er zo lang geweest. En op een gegeven moment heb ik ook gezegd, ik ben daar helemaal klaar mee. Ik wil daar gewoon geen energie meer in stoppen. Nee, er is echt helemaal niks. En ik heb nog steeds, ik woon in Schiedam. Mijn jongste dochter zit nu op school. Dus ik moet precies elke ochtend rijk langs de Koninkrijkzaal van Jehovens Getuigen in Schiedam. En op een gegeven moment viel me op een paar weken geleden dat ik in het begin dat nog opmerkte. Oh, de zaal zit hier. En dat ik er nu gedachteloos langs rij. En dat het me niet eens meer bij stilsta. Dat daar de Koninkrijkzaal zit. Dat ik dacht, oh, dit is weer een overwinning. Dit is weer een stap verder.
Mooi. Fatima, waar heb jij heimwee na?
Jeetje. Je overvalt me met die vraag. Heimwee. Ik weet niet of ik heimwee heb.
Ook niet naar het offerfeest?
Oh, die vier ik wel. En dat suikerfeest ook. Ik ga dan met mijn moeder naar haar zussen.
Dat weer wel.
Dat dan weer wel. Het is wel supergezellig. Dus ja, dat miste ik wel in de tijd dat ik geen contact had met mijn ouders. Omdat ik dacht dat ik verstoten zou worden. Dat familiegevoel, daar had ik zo enorm heimwee naar. Ja, klopt. En dat is gelukkig nu wel zo.
Ja, ja. En daar is er nog een tekst die je dierbaar is uit die tijd. Waarvan je zegt, nou, dat doet me wel een belletje rinkelen.
Gewoon één zin. En dat is vooral, vaders, hebt uw kinderen lief. En dat ik, al hoe jong ik ook was toen ik moeder werd, vast besloten was om mijn kinderen echt lief te hebben en echt te koesteren. Zodat ze nooit later in hun volwassen leven punt kwamen en dachten, mijn moeder heeft me tekort gedaan. Dus dat is ook heel vaak nu, als mijn oudste dochter, die wordt over 3 weken 18, als die weer in een of andere extreem dramatische puberale uitbarsting zit, dan denk ik, moeder, heb uw kinderen lief.
Herkenbaar.
En Fatima, doe ons eens een mooie tekst waarvan je zegt, nou ja, oké, ik ben een atheïst en toch, dit omarm ik, dit blijf ik omarmen.
Uit een Korantekst?
Bijvoorbeeld?
Nee, heb ik niet.
Nee? Je bent echt klaar ermee, hè?
Ik ben er echt, echt klaar mee. Geen enkel twijfel. Waardoor ik dus ook heel makkelijk mee kan gaan met de offerfeesten en de suikerfeesten. Omdat ik weet, er is geen twijfel. Er is voor mij totaal geen geloof.
En Tara, die zei net tussen neus en lippen door dat er een nieuwe liefde in haar leven was. Hoe is dat bij jou?
Ik heb verschillende nieuwe liefdes gehad, maar geen één is blijven
fijn
hangen.
Nee. Hoe kan dat nou?
Ja, geen idee.
Nou, er moet toch bij de FNV een leuke bouwvakker rondlopen of zo. Of een busker, de leider of iets dergelijks. Ik wens je van harte toe dat er ook zo'n element weer in je leven mag komen.
Ja, zou mooi zijn. Ja.
Ja, geweldig. Bedankt ook voor dit openhartige gesprek.
Graag gedaan.
Op prijs gesteld.
Dankjewel.
Dit was moedig voorwaarts, lieve luisteraars. En Fatima, Tara, merci.